Zeg, zullen wij met elkaar de Bijbeltekst gaan lezen voor vanochtend? Dat is Efeze hoofdstuk 3, vers 14. Dus ik lees hier een stuk en ik hoop hier doorheen te gaan. U heeft als het goed is allemaal een schema gekregen. Dat is een beetje mijn kapstok waardoor ik zelf ook doorheen de tekst ga, waarin u ook wat kunt volgen. Ik hoop dat wat ik daar op papier gezet heb ook werkelijk een beetje een kapstok is, zodat en ieder het kan gaan begrijpen. Zullen wij het met elkaar lezen? Efeze hoofdstuk 3, vers 14 tot en met 19. En ik lees uit de HSV. En we vallen een beetje middenin, maar voor degenen die hier langer zijn, die begrijpen dat dit een lange opeenvolging is van Paulus zijn betoog. En aan het eind gaat hij dus in gebed. En dat is wat we hier ook zien. En daarom heet dit ook het gebed. Dat ziet u erboven staan, het gebed van de gelovigen in uw schema althans. En in vers 14 begint Paulus dus met de volgende woorden. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Ik kan u eerlijk zeggen dat ik, toen ik hieraan begon, niet precies begreep waar Paulus allemaal heen ging. Dit is geen gemakkelijk gebed. Dit is niet mijn gebed die ik dagelijks bid. Dit zijn geen eenvoudige woorden. Zullen we daarom ook vragen dat de Heer ons allemaal leidt, dat we dit begrijpen. Ik heb wat studiewerk gedaan in de grondtekst en ik hoop dat ik u hierin mag leiden. Zullen we onze ogen dicht doen, onze handen vouwen, ons hoofd buigen. En eigenlijk, zoals met Paulus, zouden we best eens een keer op de knieën kunnen gaan. Want dat is eigenlijk een houding die we naar voren zien komen in zijn gebed. Vader, ik wil dan ook voor u komen. Zwak als we zijn, Heer. Heer, wij hebben niks in onszelf. Het is niet dat wij vanuit onszelf, Heer, halve kracht hebben en u vult het aan. U zei dat ook, Heer Jezus. Zonder mij kunt u niets doen. En waar het om draait, Heer, is het woordje niets. Wij zijn leeg. Hulpeloos, hopeloos, wij hebben niks in onszelf. Ware het niet u, dat u in uw genade en barmhartigheid, zoals we vanochtend ook hoorden, naar ons hebt omgezien. Dat u in uw hart besloten had, Vader, voor de grondlegging van de wereld, om aan mensheid te scheppen. En Heer, u had het ook laten vallen. U gaf de mogelijkheid aan de eerste mens om een keus tegen u te maken. En in hun is de hele mensheid gevallen, Heer. Adam en Eva kozen tegen u, zei dat ene eenvoudige gebod wat u gegeven had, wat ze niet mochten doen om van die boom die vrucht te eten in het midden van de hof. Vader, zij kozen tegen u en met dat, Heer, ging de hele mensheid ten onder. De zondeval en het was een waarachtige val, Heer. In één keer gingen hun ogen open, zij kenden het verschil tussen goed en kwaad. Het enige probleem was dat ze alleen maar kwaad konden doen nadien. Heer, alle mensen die daaruit geboren zijn, zijn van nature zondaar, kiezen tegen u, zijn vijanden van u, de een openlijker dan de ander, de een vijandiger dan de ander, de een agressiever dan de ander, maar allemaal vijand. Want er is niemand die goed doet, er is niemand rechtvaardig, er is niemand die goed doet, er is niemand die God zoekt. Maar dat is waar u, Heer Jezus, naar deze wereld voor kwam, om het verlorene te zoeken. En te verlossen. U gaf u los, uw leven als een losprijs voor velen. U ging plaatsvervangend voor een ieder aan het kruis die gelooft. Een ieder die in uw vertrouwen stelt, Heer Jezus. Daar heeft u de prijs voor betaald. Daar heeft u de toorn voor geabsorbeerd. Daar heeft u de toorn voor gedragen. Daar heeft u alle zonden op u genomen. En heeft u de rechtmatige straf die voor die zonde gold ook werkelijk gekregen. Opdat een ieder die in u gelooft niet verloren gaat, maar vergeving en eeuwig leven krijgt. O Heer, wat een onuitsprekelijke genade. Als wij dat zien, Heer, en gaan zien, dan betekent dat u onze ogen geestelijk gezien heeft geopend. dat wij wederom geboren zijn, dat wij geestelijk tot leven zijn gekomen. Dat wij ons geloof en vertrouwen gesteld hebben op de Heer Jezus Christus en wij een nieuw hart hebben gekregen. En dan bidden wij ook, Heer, dat u ons hart wil verlichten. Dat wij mogen gaan begrijpen, niet met ons verstand, maar met ons hart, wat deze tekst zegt, Heer. Waarin Paulus zijn knieën buigt en waarin hij in gebed gaat voor de gelovigen. Heer, zoals we begonnen zijn met deze korte serie over gebed, die we, zo de u het wil en u behaagt, volgende week zullen eindigen. Heer, met die woorden, leer ons bidden. Heer, want van nature waren wij vijanden. En als we dan wederom geboren zijn en leven hebben in Christus, dan moeten wij nog zoveel leren. En het eerste, Heer, is misschien wel dat wij moeten leren om te bidden. Dat u zo deze tijd zegenen. Naar de rijkdom van uw genade, dat u verheerlijkt wordt, Heer Jezus Christus. Dat in ieder die hier zit vervuld mag worden door de Geest van God. Dat ons leven en ons geloof bekrachtigd mag worden. Heer, sterk ons, want wij zijn zwak. Heer, u kent een ieder hier vandaag in ons midden. Sterk hen, Heer, die bemoediging nodig hebben. Naar lichaam en geest. In Jezus' naam. Amen. Wel, we hebben de laatste paar weken gesproken over gebed. Maar eigenlijk is gebed eenvoudig, maar heel moeilijk. En eigenlijk, als we eerlijk zijn en goed oprecht kijken, dan spreken we in, als we aan de kijken naar gebed, dan is God meer bereidwillig om te luisteren dan wij om te spreken. De Heer neigt meer naar ons dan wij naar Hem. Hij verlangt meer naar ons dan wij naar Hem. Bij Hem zijn wij altijd welkom. Hij heeft ons altijd op het oog. En wij, als het ware, hebben maar momenten van gedachten naar Hem. Hij staat steeds om te geven. En klaar om te geven. Hij is altijd bereid om te geven. En eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, vragen we maar zo weinig. En Hij geeft zoveel. Hij kent onze noden volmaakt. En wij maar zeer beperkt. En alles wat wij hebben, elk deel waarvan wij leven en wat we verkregen hebben, komt van Hem. Soms leven we dat mij, wat ik ook al een beetje in mijn gebed zei, dat wij maar een deel van Hem nodig hebben. Een deel van de voorziening en dat wij iets bijdragen. Maar dat is niet waar. Alles wat wij hebben en zijn, komt van Hem. Is het u ook wel eens opgevallen dat als je bij een kind van de Heer komt die stervende is, dan zie je die genade die de Heer geeft, en we zouden het stervende genade kunnen noemen, of stervensgenade misschien beter, dat die mensen gaan verlangen om naar de Heer te gaan. En niet zozeer om verlost te worden van hun lijden hier, maar dat daar een enorm verlangen van binnen komt om bij de Heer te zijn. Eigenlijk zou dat niet alleen op ons sterfbed zo moeten zijn, maar eigenlijk altijd, is het niet? Dat als wij hier leven, dat we inderdaad kunnen zeggen, Heer, ik verlang zo naar u. Want u bent mij alles. Eigenlijk moet ons hele leven gemarkeerd worden met zo'n diep verlangen. En soms dan word je daar bijna jaloers op. Hè? Als ik mijn vader zag sterven en hoe die uit kon zien naar de heerlijkheid en hoe die daarover sprak, dan denk ik, mijn theologie is rijker gevuld met terminologie, maar mijn verlangen was minder vol dan de zijne. Zijn hart liep over om naar de Heer te gaan. Dat je denkt van, Heer, eigenlijk moeten wij zijn zoals als een klein kind dat hunkert of verlangt naar moedermelk, is het niet? Dat is hetgeen wat bij ons eigenlijk naar voren zou komen. Dat wij als het ware als een dorre aarde die wij om ons heen zien, ja, verlangen en hunkeren naar een drup water. Zo verlangt mijn ziel naar u. We zongen het vanochtend, hè? Dat is eigenlijk wat gebed zou moeten zijn. Toen ik opgroeide, toen was gebed meer een formaliteit. Ja, dat hoorde erbij op gezette tijden. En ik moet eerlijk zeggen, dat, en ik hoop dat het bij u ook zo is, dat het gebedsleven van ons eigenlijk continu zou moeten groeien naar de volheid die de Heer voor ons heeft. En denk eens na, als we denken aan gebed, dan worden we als het ware van de aarde opgenomen in de heerlijkheid. In ons gebed worden onze tijdelijke aardse gedachten aan de kant gezet voor de heerlijkheid die gaat komen. Hoogverheven hemelse gedachten. In gebed stijgen we eigenlijk van deze wereld op. In gebed zou je kunnen zeggen, laat het zien dat wij pelgrims zijn. En waarom? We communiceren al met onze eindbestemming. Dat is God zelf. We wonen hier, maar we horen daar. We zijn hier, maar ons hart hoort daar eigenlijk al. Zie, we hebben een hemels leven in ons gekregen door ons geloof in de Heer Jezus Christus, maar we leven op aarde. Gebed neemt ons mee naar een eeuwig perspectief en haalt onze gedachten af van het tijdelijke. Zie je, dit is precies waar we terugzien in dit gebed. Een waarachtig en een werkelijk gebed tot de God van de Bijbel is dan ook een van de meest nederige activiteiten in ons leven. Daarom is het ook zo moeilijk, want het is een van de meest nederige activiteiten. En nederigheid komt niet vanzelf. Zie, we erkennen in gebed onze afhankelijkheid van God. We erkennen dat Hij de enige en hoogste in gezag is. En dat wij in ons gebed ons onderwerpen aan Hem. En dat is exact waar Paulus mee begint. Ontzag voor God. In vers 14, en laten we het nog even lezen. Ik pak vers 15 er gelijk bij. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, zegt de HSV. Laat ik daar even stoppen. En ik zei het net al, dat in gebed betekent dat je onderwerpt aan het hoogste gezag. Dat je feitelijk zegt van Heer, u bent mijn leven, ik hoor bij u, ik wil buigen voor u. En Paulus schrijft dat hier ook. Paulus letterlijk zegt, om deze reden buig ik mijn knieën. Het buigen van de knieën doorheen heel de Bijbel wordt ook gezien als aanbidding van God. Wordt ook gezien als afhankelijkheid van God, maar ook als een teken van onderdanigheid. Het tegenovergestelde zien we ook terug in een man met een krachtige knie, een man met een sterke rug zouden wij vandaag zeggen, een rechte rug. Maar daar in de Bijbel zie je veel meer dat een sterke knie is een man van status. Een man waarvoor je neer moest vallen, een man die niet buigt. Maar het buigen van de knieën laat een nederige onderwerping zien. En ga nu eens mee naar Daniël hoofdstuk 3, want ik wil het wat inkleuren. Omdat dit van die idioms zijn, van die gezegden zijn, van die beelden als het ware, die wat verder van ons vandaan staan. En we denken dat we het wel begrijpen, het buigen van de knieën, maar laten we het eens wat verder doorgronden. Daniël hoofdstuk 3, vers 10 en 11. En weten we het nog, dit was een enorme uitdaging voor de Israëlieten in ballingschap. Zij hadden maar te horen gekregen, er is één God. En u zult u geen andere goden voor uw aangezicht hebben, geen gesneden beeld van maken en hen niet, voor hen niet buigen. Hen dienen, hen aanbidden. Maar dat was een uitdaging. Toen heb ik het meest dat het grote beeld maakt en dat ze eigenlijk zeiden van als de muziek is, oh koning, gij grote koning, als we daar muziek maken, dan valt iedereen voor dat beeld neer. Ja, maar er waren drie die het niet deden. Tenminste vanuit de tekst. Daniël, hoofdstuk 3, vers 10. O, uw koning heeft zo zelf bevel gegeven dat iedereen die het geluid zou horen, hoornfluit, citer, luid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten, moest neervallen en het gouden beeld aanbidden. En wie niet zou neervallen en aanbidden, midden in de brandende vuuroven geworpen zou worden. Wel, we weten wat volgt. Ja. Dit waren de drie vrienden, Sadrach, Misach en Abednego. Voor hun was het onuitspreekbaar. Of zij wouden niet buigen voor dat beeld. En ik zie dat ik een stuk van de tekst volgens mij vergeten ben. Om dat uit te leggen, maar dat is niet zo van belang. Want hier staat eigenlijk dat wie voor hen niet zou neervallen en aanbidden. En eigenlijk is dat die houding die we zien, het neerbuigen, het ter aarde gaan, ja, is het buigen van de knieën. Die zou in de brandende vuuroven gegooid worden. En het bijzondere is dat deze mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, niet buigen. Ze buigen zich niet ter aarde. Er staat niet in de tekst dat ze het beeld niet aanbaden of alleen niet aanbaden. Nee, zij bogen niet. Voor hen was het buigen ergens voor gelijk aan hun hartsgesteldheid. Ze weigerden gewoon om te buigen. Voor hen was er geen verschil tussen aanbidding en buigen. Zie je, dat is een vastberadenheid van deze mannen. Nou, weet je wat? Wij buigen daar wel voor, dan hebben we geen gesprek. Maar in ons hart bidden we wel tot de Heer. Wow, dat is een goede compromis geweest in 2015, is het niet? Wel, Heer, u kijkt alleen maar naar ons hart. Dat is onze gedachte vaak. Hè? Heer, u kijkt naar ons hart. Maar deze drie mannen zeiden, dat wij niet voor dat beeld niet kunnen aanbidden, dus gaan we er ook niet voor buigen. Er was muziek en pof, je ziet iedereen neervallen, daar stonden drie mannen recht. Met alle gevolgen van dien. Ze gingen de vuuroven in, geen weet of ze dat zouden overleven. Wat een rechtlijnigheid. Daniel op gelijke wijze, hoofdstuk 6. Ga die maar eens verder in hoofdstuk 6:6, als het goed is. Ik was in mijn Engelse vertaling aan het lezen, dat was het niet, dat was een ander nummer, maar ik ga ervan uit dat in de HSV en de NBG hetzelfde was. Toen zeiden de mannen, ze probeerden Daniel op gelijke wijze onderuit te halen. Maar ze konden nergens Daniel opvangen dan maar op één ding. We zullen tegen deze Daniel geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de dienst van zijn God, zegt de NBG en de HSV, in de wet van zijn God. Daniel, die zegt van alles wat in de wet staat, volg ik. En deze mannen wisten exact, er is maar één manier om Daniel te pakken. Hij was onberispelijk, ze konden geen aanklacht vinden. Wat dachten ze? 30 dagen mocht niemand anders ergens voor buigen dan een verzoek indienen zelfs, dan voor koning Darius. Ga dus mee naar vers 11 van hoofdstuk 6 van Daniel. Toen Daniel te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij naar huis. Oftewel, 30 dagen lang mocht niemand ergens ook maar een verzoek bij enig god indienen dan bij Darius. En Daniel hoort dat, hij gaat naar huis en hij zegt, goed, ik ga een drievoudig schrift invullen, want ik dien een verzoek in bij Darius. Denk het niet. Wat lezen we dan in vers 11 verder? Nu had hij in zijn bovenvertrek, Daniel dus, open vensters in de richting van Jeruzalem. Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën. Bad hij, dankte hij voor het aangezicht van zijn God. Precies zoals hij voordien gedaan had. Daniel wijkt niet af van zijn routine. En wat staat er dan? Hij boog zijn knieën. Zien we dat? Hij gaat op zijn knieën, staat er zo mooi in het HSV. Dit is Daniel zijn houding. En hier hebben we de houding. Iemand die zo ligt, aanbidt iets. Maar wij gingen staan bidden. En als er iemand binnenstormt, hebben wij onze ogen open en we stoppen. Wel, Daniel niet. Vers 12. Toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn huis en troffen Daniel aan. Hoe? Terwijl hij bad, op zijn knieën. Hij smeekte om genade voor het aangezicht van zijn God. Daniel gaat letterlijk op de knieën. Dat is zijn gebedshouding. En zijn vijanden wisten blijkbaar waar hij was, op welke tijdstippen dat hij bad. En ze overmeesteren hem, als het ware komen ze onverwachts binnen. Wel, Daniel had het zekere voor het onzekere kunnen nemen. Maar hij doet het niet. Ze vinden hem in zijn gebedshouding. En dan zie je dat eigenlijk Sadrach, Meshach en Abednego en Daniel eigenlijk nergens anders voor willen buigen. Letterlijk nergens anders voor willen buigen. En ook alleen maar hun knieën buigen voor de God van de Bijbel. En dit is precies wat we eigenlijk terugzien doorheen heel de Bijbel. Misschien nog een kleine aanvulling hierop, die ik niet in mijn notities heb, ook niet in uw schema, maar weten we het nog, tijdens de veroordeling van Jezus, de zes rechtszaken, dat ze hem een kleed aandeden, een doornenkroon maakten, met een riet op zijn hoofd sloegen en voor hem neerbogen. En wat zeiden ze? Oh, gij koning. Zij bogen hun knieën, staan er. En dat is dus ook waar ze kunnen zien dat er een houding van aanbidding en onderwerping is. Dat was een schijn. Dat was een vernedering. Kleine aanvulling nog. Jethro sprak vanochtend over de Heer die kwam. In zijn koninkrijk. En wat lezen we dan in de Filippenzen? Dat alle knie zich zal buigen. Elke knie zal buigen. En Paulus zit aan de goede kant, zal ik zeggen. Wanneer hij boog, dat is in dit leven. heb daar nog bij gezet, Handelingen hoofdstuk 20. Hij schrijft dit naar Efeze. Moeten we even terug naar Paulus. Paulus schrijft dit naar Efeze. En hij gebruikt hier woorden die in mijn optiek ook in de gemeente van Efeze een enorme waarde hechten. Weten we het nog? Dat hij 5 jaar eerder afscheid nam bij Milete. Dat hij de oudste had geroepen vanuit Efeze. Dat hij zegt, ik kom hier aan met mijn boot, maar ik heb geen tijd om naar Efeze te gaan. Roep die oudste naar Milete. En die waren daar op het strand, noem ik het maar even, in gebed met elkaar. En wat lezen we dan in Handelingen hoofdstuk 20, vers 36. Hij had ze verteld dat er grimmige wolven gingen komen. Hij had ze de laatste opdracht gegeven. En had gezegd, je zal mij waarschijnlijk niet meer zien. En toen hij dit gezegd had, wat staat er dan zo mooi in de NBG. Boog hij de knieën. In de HSV staat, knielde hij. Dan kun je je voorstellen, als deze mensen in Efeze deze brief ontvangen. En ze lezen hier de woorden. Dat ze nog regelmatig terug moeten denken aan dit punt. Die oudsten die er waren. Ah ja. Ja, de laatste keer dat wij met Paulus baden, boog hij de knieën met ons. Als je dan verder leest, vers 37. En ze barsten allen in groot geween uit en vielen Paulus om de hals. En kusten hem herhaaldelijk. Zie, dit zal ongetwijfeld ook het verslag geweest zijn in de gemeente van Efeze. Jullie hebben Paulus ontmoet, hoe was het wel? Dat was een emotioneel afscheid. Waarschijnlijk zien we hem nooit weer. 5 jaar later krijgen ze een brief. En wat lezen? Ik buig mijn knieën. Paulus was dus niet alleen een grote theoloog. Maar het is een man met een diep ontzag voor God. Want hij buigt zijn knieën voor wie? Voor God de Vader. Hij buigt voor dezelfde en de enige God. En dat is de God van de Bijbel. Totale afhankelijkheid. Een houding van volslagen onderwerping. En totale vernederigheid aan de Heer. En waarom heb ik hier wat langer bij stilstaan? Omdat wij, denk ik, de rijkheid van de lichaamshouding wat onderschatten. Als wij bidden, wat doen we? We vouwen onze handen. Tenminste, zo leren we het. Is dat noodzakelijk? Nee. We kunnen onze handen ook opheffen. We sluiten onze ogen. Is dat noodzakelijk? Nee. Als we al een beetje nog iets meer volwassener groeien, dan zeggen we ook wel eens, we buigen ons hoofd. Maar buigen we onze knieën wel eens? Buigen we letterlijk onze knieën wel eens voor de Heer, dat we op onze knieën bidden? Dat is bij ons niet de gewoonte, hè? Zie, wij zijn eerder kalm, ingetogen en onopvallend. Ja, de Amerikanen hebben dat zo mooi kalm, cool, calm and collected. Ja, zo van, hey, dus ik heb een stropdas aan, ik ga niet op mijn knieën, ik krijg vieze knieën. Dat gaan we hier niet doen. Maar ik denk dat als je er goed bij nadenkt, dat het eigenlijk een hele mooie Bijbelse gewoonte is. Is het noodzakelijk? Nee. Is het een opdracht? Nee. Er zijn allerlei houdingen in de Bijbel waarin gebeden of waarin wij tot God kunnen naderen. Maar Paulus die zegt dit ook in de context van vers 15. En lees even mee. En daar zien we de soevereiniteit van God naar voren komen. En daarom buigt hij zijn knieën. Nou, om deze reden buig ik mijn knieën, vers 14, voor de Vader, naar wie elk geslacht in de hemel en op aarde genoemd wordt. Ik ga dit verder niet uitleggen, maar eigenlijk wil dit zeggen van, dit is een soevereine God. Want iedereen is afhankelijk van hem. Uiteindelijk krijgt iedereen zijn naam van hem. Ook al is het via de ouders, de grootouders, noem het maar op. Iedereen is van hem afhankelijk. En dat is waar Paulus voor buigt. Zijn knieën voor buigt. Ik moet zeggen, dat heeft mij wat aangespoord. Misschien is een meer na te gaan hoe mijn houding is in mijn gebed. Om daarin ook het ontzag voor God uiting te geven. Maar Paulus bidt niet alleen vanuit, komt niet alleen vanuit de positie dat hij ontzag voor God heeft. Want hij begint te bidden in vers 16. En hij bidt daarvoor, en ik heb dat genoemd kracht van God. Want hij bidt daar feitelijk om kracht van God. Vers 16, laat ik het lezen. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Met kracht gesterkt te worden in door zijn geest in de innerlijke mens. En dit is het eerste, je zou kunnen zeggen, waar Paulus een verzoek indient. En als eerste wat ik hier de nadruk op zou willen leggen, is dat Paulus bidt voor anderen. Hij begint niet voor zichzelf. O Heer, ik zit in gevangenschap en u weet dat ik hier eigenlijk onrechtmatig zit. Er is geen aanklacht die mij hierin zou moeten zetten. Ik ben feitelijk vrij. Het komt uit de zonde van de mensen voort die mij aan de schandpaal willen nadelen. Ik heb alleen maar de evangelie van Christus aan de heidenen verkondigd. En daarom zit ik gevangen. Weten we het nog? Hij begint hier niet mee. Dit is zijn verzoek, opdat hij, en dat is God de Vader, u geeft. Opdat hij u geeft. En dit is Paulus ten top. Ik heb er een aantal verzen bij gezet. Ik lees ze gewoon even voor. Filippenzen, waar hij inderdaad ook zegt dit. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid. Dit is waar die Filippenzen mee begint. Thessalonicenzen, hoofdstuk, of 2 Thessalonicenzen. Wij danken God altijd voor u. Vers 11. Daarom bidden wij ook altijd voor u. Zomaar een paar opsommingen waar Paulus inderdaad ook van spreekt. Hij is continu in gebed voor anderen. Is ook niet vreemd ook. Op dit moment dat Paulus in de gevangenschap zit, is hij 25 jaar op weg geweest met de Heer. Zijn wedergeboorte rond 35 na Christus. Zitten nu rond het jaar 60 na Christus. 25 jaar heeft hij de Heer gediend. 3 lange reizen gemaakt, gemeente na gemeente gesticht. En ja, sommige gemeenten zijn er langer geweest. De langste was Efeze, weet je dat nog? 3 jaar heeft hij daar kunnen dienen. Van daaruit zijn andere gemeentes gesticht in die vallei. Colossense, Colosse is hij nooit geweest. Dan schrijft hij ook heen. En dan zou je denken van, Paulus, Hoe hou jij nou die gemeenten bij? Wat kun jij nog doen? Is bidden. Hij is er begonnen. Hij heeft daar mensen heen gestuurd. Ja, hij had zijn werkploeg, om het zo maar te zeggen. Lucas, Timotheus, Titus, Barnabas en nog een aantal. Silvanus, die hij uitzond met brieven. Paulus ging niet altijd zelf terug, maar wat doet hij hier? Het is niet zo van uit het hart of uit het oog, uit het hart. Bij hem was het continu. Die gemeente moet ik maar op één ding, kan ik maar op één manier onderhouden. Dat is mijn gebed. Dat is een goede les, is het niet? Hij bad voor de gemeenten. Hij droeg de gemeenten op aan de Heer. Hij bad onophoudelijk voor de gelovigen in de gemeente. Moet ik daar nog een toepassing van maken? Denk het niet, hè? Dit is zo toepasbaar. Maar Paulus die bidt niet alleen dat hij bidt niet alleen voor de gelovigen. Maar wat staat er dan in het eerste stuk? Opdat hij u geeft. Paulus begrijpt ook dat God het moet doen. God moet die geest geven van kracht. Waar we zo meteen heen gaan. Want dat is waar hij heen gaat. Het is een gebed dat God dat moet doen. Paulus bidt niet dat God aanvult wat er tekort, wat de mensen tekort schieten. Paulus bidt niet van geef wat ze te weinig hebben. Aanrijk waar ze zelf niet bij kunnen. Paulus zegt, alles komt van de Heer. Geef hun wat ze nodig hebben, opdat hij u geeft, zo zegt hij het. Paulus' theologie is consequent. Is het niet alleen in de verlossing? Ja, bij de wedergeboorte kun je zien dat God alles moet doen. Hij is de primaire die in de verlossing werkt. Maar ook in de heiliging is het God die primair aan het werk is. God moet dat geven. God moet inderdaad geven dat zijn geest kracht geeft. God moet alles geven. We hebben niks. God is de enige die alle middelen heeft. Maar dat staat er verder achter. Kijk maar de schade op. Dat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. En wat is heerlijkheid? Wat is de heerlijkheid van God? Dat is zijn volmaakte wezen. Zijn volheid, zijn rijkdom. En dat staat er ook rijkdom. Het is niet dat hij geeft uit zijn rijkdom, maar naar zijn rijkdom. In de zin van hij bezit alles. Hij is volmaakt. God is compleet. Geef daaruit. De Heer heeft alles ter beschikking, een onuitputtelijke rijkdom. En Paulus vraagt eigenlijk om die rijkdom beschikbaar te stellen door kracht te verlenen aan de gelovigen. Wat is dat goed om te lezen? Lees eens verder met mij mee. Dat hij u geeft. En dan spreekt Paulus van, Heer, want u bezit alles in uzelf. dat u geeft met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Dat ze door de kracht van de Heer mogen gaan leven, daar bid je eigenlijk voor. Dat ze gaan begrijpen welke kracht voor hen beschikbaar is. En die kracht die wordt niet gegeven aan de uiterlijke mens, in de fysieke mens, maar innerlijk, in het hart staat er zelfs bij. In de innerlijke mens. Het staat er niet bij het hart, maar dat betekent het, innerlijke mens. Paulus was wel bezorgd om het uiterlijk. Paulus heeft een collecte opgehaald en inderdaad ook naar Jeruzalem gebracht om de gelovigen te ondersteunen in de fysieke noden die ze hadden. Paulus is daar niet ongevoelig voor, maar het allerbelangrijkste en de grootste nood is dat ze gesterkt mogen worden in de geest. Ja, hij brengt in de ene gemeente brengt hij eigenlijk een collecte, zo van hier heb je geld en een ondersteuning om fysiek gesterkt te worden in je lichaam. Maar mijn gebed is dat jullie gesterkt worden in de innerlijke mens. Dat is het allerbelangrijkste. Kennen we die versen nog uit 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 16? Ik denk dat u ze nog wel kent. Daarom verliezen wij de moed niet. Maar ook al vervalt onze uiterlijke mens. En die vervalt. Nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Uiterlijk gaat het naar beneden, maar innerlijk gaat het omhoog. Ons hart wordt elke keer vernieuwd en bekrachtigd, verder bekrachtigd. En dat is wat Paulus voorbidt. Paulus zijn gebed is vooral gericht door de krachtige werking van Gods geest in het hart van de gelovigen. Zie, daar mogen wij ons gebed op afstemmen. Hè? We hebben daar vorige keer al over gesproken dat we zo vaak voor de fysieke dingen bidden. We hebben allemaal zorgen in ons leven. We hebben allemaal problemen in ons leven, als we het zo kunnen zeggen. We merken allemaal dat wij in een zeer onvolmaakte wereld leven. En dan hoeven we niet ver te kijken naar de Grieken. Ik heb niet zoveel met Griekenland. Er zijn mensen die gaan graag op verlof daarheen. Er zitten trouwens ook veel dierbare christenen die daarbij betrokken zijn. Hè? Daar gaat mijn gebed naar uit. Ja? Maar we hoeven niet ver te gaan. Iedereen die kinderen heeft, heeft zijn handen vol. Iedereen die kinderen wenst, heeft zijn handen vol. Iedereen die ouder wordt, heeft zijn handen vol en merkt dat er meer dan genoeg is waar wij kunnen zeggen, Heer, ik heb u in mijn hart nodig. Dat is ons hoofdgebed. Dat zou er het meest mee bezig moeten zijn. En we zijn vaak zo geobsedeerd met onszelf, met de materiële zaken. Als wij nog eens terugkijken naar de vele reizen die wij gemaakt hebben en de jaren dat wij gereisd hebben. Wat hoor je dan vaak? Wat geweldig dat je die reizen gemaakt hebt. Voor ons is dat niet wat telt, dat wij gereisd hebben. Maar wat de Heer in ons hart gedaan heeft door die reizen heen. Fijn dat wij kinderen gekregen hebben van de Heer. Maar wat was het belangrijkste? Wat de Heer door die kinderen in ons hart bewerkt heeft. En iedereen die kinderen heeft, die weet dat. Dat ik gestudeerd heb aan de seminary is geweldig, is fijn, maar dat is niet het punt waar het om gaat. Dat is wat de Heer in mijn hart doorheen de seminary bewerkt heeft. En dat hij Gods geest uitstort als het ware om mij te bekrachtigen om daar doorheen te gaan. En zo is dat voor ieder van ons. Of je nu huisvrouw bent of in een bedrijf werkt, maar dat je daar mag zitten en zeggen, het is niet dat ik mijn job hier vervul, maar dat ik hier ben om bekrachtigd te worden en dat dit gebruikt wordt om mij te vormen. Dat is Paulus zijn gebed, Heer, dat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest en de innerlijke mens. Zie dat Gods geest mag ons mag bekrachtigen dat wij groeien in wat? In gehoorzaamheid. Want daar gaat het om. Dat we vervuld worden van zijn geest. Is hetzelfde. En wat worden we dan? Wat worden wij gehoorzame, effectieve en productieve christenen? Maar Gods kracht wordt niet gegeven als eindbestemming. Vandaag aan de dag zijn er nog heel wat mensen die de fitnessruimte ingaan. Die allemaal spieren kweken. Alleen maar om wat te doen, om ermee te showen. Ze doen niks met die spieren. Ze hebben enorm veel kracht. Ze zijn 3 keer zo breed als mij. Of als u misschien. Ze hebben alleen maar kracht aan de buitenkant. Ze doen er niks mee. Ze doen er niks mee. Want de kracht is niet het eindbestemming. Maar Paulus neemt ons verder mee. Vers 17. Want wat is het eerste woord in vers 17? Opdat. Paulus gaat verder. Hij zegt niet alleen van dit is mijn gebed dat u de kracht van de geest kunt krijgen. Dat is niet het eindstation. Dat is fijn dat het is. Maar er volgt nog iets. Opdat. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont. En u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Zie, het geven van die innerlijke kracht is niet het einddoel. De kracht wordt verleend opdat Christus woning maken, staat er in de NBG. Woning maken. Wel, hier moeten we iets goed begrijpen. Dit spreekt niet over woning maken als zijnde van wedergeboorte. Als iemand geestelijk tot leven komt, als iemand zijn vertrouwen stelt op de Heer Jezus, zich bekeert van zijn zonde, ziet voor wie hij is als zondaar, dat hij zich bekeert en dat Gods geest in hem komt wonen. Dit is niet de inwoning die daarmee bedoeld wordt. Dat is al gebeurd, zegt Paulus. Jullie zijn al lang wederom geboren. Daarom spreekt het hier ook over iets anders, want Paulus bidt hier niet dat ze tot wedergeboorte mogen komen. Hij bidt hier voor hun heiliging, oftewel deze inwoning spreekt over heiliging, dat Christus in hun woning maakt. En de HSV zegt dat Christus in u woont. Je zou het eigenlijk zo kunnen zien. Dit is eigenlijk wat Paulus in mijn optiek en gelukkig van veel commentatoren, Paulus gebruikt er een specifiek woord. Christus in u woont. Dit woord woont betekent een permanente intrek. Een permanente woning maakt hij daar. Hij is daar niet als gast. Zie, bij de verlossing neemt de Heer zijn intrek. Maar dan is er nog veel op te ruimen. En het woord wat Paulus hier eigenlijk gebruikt is dat de Heer zich thuis voelt. Ik voel mij hier thuis. Kent u dat verhaal nog van Abraham? Die zat onder de boom. Die zag de 3 mannen aankomen. Sarah kwam erbij. Feitelijk de Heer zijn intrek neemt bij onze wedergeboorte. Maar dat wil niet zeggen dat hij zich direct thuis voelt. Het woord wat hier gebruikt wordt is eigenlijk een woord dat de Heer zich het zijn thuis gemaakt heeft. En ik wou dat jullie eigenlijk laten zien met het woord, met de illustratie die je ziet bij Abraham. Toen Abraham onder de boom zat, zag hij 3 mannen aankomen. Hij nodigde ze uit voor een maaltijd. En al heel snel hebben Sarah en Abraham door dat het de Heer zelf is die op bezoek is. Weet je dat verhaal nog? Ja. En de Heer die blijft bij hun. De Heer voelt zich thuis bij hun. De Heer blijft en eet en fellowshipt met hen. Maar dan gaan ze door naar Lot. En wat doet de Heer daar? Oftewel, bij Abraham voelde hij zich thuis op zijn gemak en dan bleef hij maar naar Lot. Ging de Heer zelf niet mee. Stuurde hij zijn engelen. Ga maar. Dat is wel een kind van mij, maar daar voel ik mij niet thuis. Daar voel ik mij niet thuis. En dit is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, waarom Paulus ook voor een deel een onderscheid maakt tussen wedergeboorte, waar nog alles gereinigd moet worden, en een permanente inwoning. Alle zijn ze beide permanent, hè? Maar dat de Heer zich thuis voelt. Want dat woord gebruikt hij hier heel intens eigenlijk. En als we tot wedergeboorte komen, denk eens aan een huis, dat ons hart een huis is. Op het moment dat we tot wedergeboorte komen, dan moet er nog van alles gereinigd worden. En dan gaat de Heer als het ware van kamer tot kamer door ons leven heen. En hij begint bij de bibliotheek. Jarenlang hebben wij allerlei informatie opgeslagen die leugenachtig waren, die niet waar is, die niet overeen is met zijn, niet overeenkomt met zijn woord. En op het moment dat we tot wedergeboorte komen, dan heeft de Heer zijn intrek genomen, maar hij moet nog wel heel wat gereinigd worden. Hij voelt zich niet thuis in de bibliotheek. Al hetgene wat wij in de jaren hebben vergaard, moet aan de kant, moet eruit. En zijn woord moet daarin geplant worden. Alle waardeloze en boeken en alle waardeloze informatie en alle wijsheid eruit. Om vervolgens zijn woord daarin te plaatsen. En vanuit de bibliotheek gaat de Heer door in ons hart naar de eetzaal. En in de eetzaal van ons hart, daar wordt het wereldse menu nog geserveerd. Kent u dat? De wereldse lusten die vervuld worden. Materialisme, aanzien, status, naam, rijkdom. En dat moet vervangen worden door een geestelijk menu. Van nederigheid, het buigen van de knieën voor de Heer. Een hart wat verlangt naar de Heer en gehoorzaam wil zijn aan de Heer. Dat is hetgeen wat er in de eetzaal geserveerd moet worden. En vanuit de eetzaal wandelt de Heer door naar de familiezaal. En in de familiezaal daar hebben we allerlei sociale gesprekken. Maar met corrupte en verkeerde vrienden. Maar zien we dat? Dat als we net tot wedergeboorte komen en je hebt daar die familieruimte waar eigenlijk de familie samenkomt en fellowship is. En laat ik het maar even het woord anders gebruiken in de zin van waar we vrienden ontmoeten, maar het zijn allemaal nog verkeerde vrienden. Die moeten er ook uit. Daar moeten de goede vrienden komen in de familieruimte. En de Heer die wandelt in ons hart van de bibliotheek naar de eetzaal, naar de familieruimte. En dan wandelt hij door naar de werkruimte. Oh, er wordt hard gewerkt. Maar allemaal dingen zonder eeuwigheidswaarde. Oh, er wordt veel arbeid verzet. Hoge productiviteit, maar nul voor het koninkrijk. Ja, dat moet veranderen. En dan heeft de Heer nog één vraag. Dat kleine kamertje wat verborgen is. Waar niemand binnenkomt. Waar niemand in kan kijken. Waar hij van zegt, wat voor verborgen zonde heb je nog? Waar je eigen zonde kan verstoppen. Waar je geniepige overtredingen bedekt. Dat moet opgeruimd worden. En als je zo het hart gaat zien als een huis, dan heeft de Heer zijn intrek wel genomen, maar hij is er niet thuis. En dit is wat Paulus voor bidt. De Heer wil dat het opgeruimd wordt en dat hij zich thuis gaat voelen. Dat hij zich thuis gaat voelen. De Heer neemt zijn intrek bij de wedergeboorte, maar voelt zich nog niet comfortabel daar. Maar hier wel. Johannes schrijft het ook over de Heer Jezus. Johannes hoofdstuk 14 vers 23. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben. En wij, de vader en ik, zullen komen en bij hem intrek hebben. Zie, dit gaat over het woord wat Paulus ook heel duidelijk weer gebruikt. Dat de Heer, en waar hij voor bidt dat de Heer woning maakt in onze harten. Is een permanente, langdurige thuiskomen van de Heer. En begrijp mij goed, ik wil geen onrust zijn of verwarring. Als de Heer, als u tot wedergeboorte gekomen bent, is dat permanent. Dat is blijvend. Je mag komen zoals je bent, maar je mag niet blijven wie je bent. Daar komt het op neer. En Paulus bidt in zijn heiliging voor het laatste stuk. Fijn dat jullie tot wedergeboorte zijn, maar dat Christus werkelijk thuis mag komen in jullie harten. Dat hij zich thuis mag voelen in jullie hart. Ja, hij is oneindig langmoedig en geduldig. Hij zal u niet verlaten. Het werk wat hij begonnen is, zal hij ook afmaken. Maar zorg dat je hart zo is dat de Heer zich daar thuis voelt. Wat een voorrecht. Kun je dat voorstellen? Dat wij van binnen een hart hebben. Onzichtbaar. Voor elke scan die er waard is en dat God daar woning maakt. In uw leven, in mijn leven. Wat een voorrecht. Dat is waar Paulus zich op richt. En wat kunnen we hiervan leren? Dat dit ons hoofddoel mag zijn. Toen ik gisteren inderdaad in gebed was, toen was het van: Heer, dat u zich thuis mag voelen in mijn hart. Dat u comfortabel in mijn hart mag leven. Dat als er iets is waarvan mijn geweten, waar uw geest door mijn geweten laat zien dat er zonde en ongerechtigheid is, dat ik ze mag achterlaten en vergeving mag vragen bij u en bij de mensen. Opdat ik een hart heb, Heer, waar u zich thuis mag voelen. Dat u niet in één keer door een deur stapt en zegt: wat voor zonde kom ik hier nu in één keer tegen die zo lang gekoesterd is en zo lang bedekt is. Nee. Wat een heerlijke tekst, opdat Christus door het geloof, zie, dat is de sleutel, hè, waardoor de Heer komt, in uw hart woont en u in liefde geworteld en gefundeerd bent. Zie, dan komen we bij het doorgronden van God. Zullen we het even verder lezen? Dat laatste stuk neem ik trouwens mee naar het doorgronden van God. En u in liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou gaan of kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte, lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Paulus twijfelt in zekere zin niet aan het feit dat de Heer welkom is en thuis voelt in de harten van de gelovigen. Want dat zegt hij hier, eigenlijk in het eerste stuk. En u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Door uitverkiezing zijn jullie geankerd, verzekerd. We kunnen helemaal terug gaan naar hoofdstuk 1. Weet dat nog, die rijkdom. Ik kan er niet allemaal mee teruggaan. Maar alles van de verlossing is gegeven. Alle zegeningen zijn beschikbaar in de hemelse gewesten voor ieder die gelooft. Dit is waar Paulus ook gelooft. Hij zegt van: ik geloof dat jullie wortels als het ware diep in de wel van Gods liefde zitten. Ze zijn verankerd. Zie, daar waar de Heer zijn woning maakt in het hart, waar hij zich comfortabel voelt. Dat is ook een hart waar liefde heerst. Ja, toch? Daar waar de Heer zich comfortabel en thuis voelt, dat is een hart waar de liefde heerst. Waar de Heer in een gezin gediend wordt, in liefde, daar is Hij aanwezig. Daar voelt Hij zich comfortabel. Ze gaan nooit los van elkaar. Daar zal het leven van Christus ook zichtbaar zijn. Daar zal die dienende, opofferende liefde ook zichtbaar worden. Daar wil iedereen de minste zijn. Daar wordt bijna, je zou kunnen zeggen, gevochten om de ander te dienen. Daar wordt gestreden om de minste te willen zijn. Zie, wanneer de Heer thuis is in ons hart, dan hebben wij de kracht van Gods geest ontvangen. Dan zijn wij gegrondvest. En dat is trouwens een architectuur, hè? Dat heeft met een huis te maken. Dan zijn we gegrondvest, dan hebben wij een diep fundament. Ja? En het andere is dat hij het woord geworteld, dat is een agrarische. Ja, geworteld, diep in de, je zou kunnen zeggen, in de aarde van Gods liefde geworteld. Daar staan deze gelovigen. Maar het is ook een opdracht. Ondanks dat Paulus zegt, jullie zijn het, zegt hij ook van: Christus moet zich nog steeds meer thuis voelen bij jullie. We kunnen dit niet alleen maar zien als een statisch geloof, we zijn geworteld in de liefde van God. Dat gaf hij ook aan zijn discipelen mee, helemaal aan het eind. Weet u wat er nog? Hoofdstuk 13 van Johannes. In dat laatste gesprek, bij het avondmaal, dat hij dit zegt: een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb. Dat gij elkander lief hebt. Want de Heer gaf alles. Hij ging de weg voor de Via della Rosa naar het kruis. Gemarteld, geslagen voor ons. Wij stonden daar te roepen: kruisig hem. Wij hebben de spijkers in zijn polsen geslagen. Wij hebben daar gestaan en geroepen: bent u nu de Zoon van God? Kom dan van het kruis af. Als u bemachtigd bent om de tempel in 3 dagen, kom eraf. Dan zegt hij: dat voorbeeld, dat is de liefde. Petrus zegt het als volgt: nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest, tot ongeveinsde broederliefde. Heb dan elkander vurig lief vanuit een rein hart. Zie, Paulus bidt als het ware dat de Heer mag regeren in het hart. En waar de Heer regeert, daar zal die liefde te zien zijn. Dat zal te zien zijn. En Christus is het enige voorbeeld, of niet het enige voorbeeld, maar is het sublieme voorbeeld van de liefde van God. Opofferend gezindheid, de minste te willen zijn. Oh, wat moeten we daarin groeien, dat wij steeds verder groeien om onbaatzuchtig te leven. Of onzelfzuchtig. De Heer Jezus kwam niet om gediend te worden. Hij kwam om zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Hij had kunnen eisen toen hij zijn voeten neerzette baden dat iedereen voor hem neerviel. Er was niet eens plaats. Hij moest in een herberg, zoals wij dat vaak geleerd hebben, werd hij geboren. Maar Paulus heeft eigenlijk een verzoek. Hij zegt, wel, ondanks dat jullie geworteld staan, is er nog iets waar jullie verder in moeten groeien. Vers 18, op dat, zie je weer dat woord. Ja? Op dat u ten volle zou kunnen gaan begrijpen. En dat begrijpen is een intieme kennis, een beleefde kennis, een doorleefde kennis. Dit is niet verstandelijk, waar wij vaak zeggen van ik weet het. Wel heel eenvoudig, als iemand zegt van ik weet het, dat is voor mij niet dit woord. Als iemand op zijn knieën ligt en zegt, Heer, ik ben gebroken door het feit dat ik dit ga begrijpen. Help mij om dit te zien, dat ik dit doorleefd heb. Iemand die op zijn knieën valt, die het inderdaad zegt van, Heer, ik zie dat u dit in mijn leven, in mijn hart gaat bewerken. Dan hebben we het doorleefd. Het is niet de theologie die je kent, maar dat je doorleefd hebt. Dit is een intieme kennis, opdat u ten volle zou gaan begrijpen of kunnen begrijpen. En dat niet alleen, want kijk maar eens in de tekst. Met alle heiligen willen wij de liefde van Christus gaan doorgronden, hebben we anderen nodig. Het is niet een solistisch werk. We hebben elkaar nodig om de liefde van Christus te gaan doorgronden. En wat is die liefde? En dan krijg je eigenlijk een wat interessante constructie. Met alle heiligen wat de breedte, lengte, diepte en hoogte is en u de liefde van Christus zou kennen. En het lijkt alsof dat los van elkaar staat, maar in de Griekse grondtekst dan lijkt dit echt bij elkaar te horen. Wat moeten alle gelovigen en wat kunnen de gelovigen met elkaar doorgronden als ze gesterkt zijn door Gods geest, als Christus woning in hun harten maakt, als zij gefundeerd en geworteld zijn in de liefde van God, dan kunnen ze gaan doorgronden collectief, kennen, intiem en intens kennen de onmetelijkheid van de liefde van Christus. En is dat niet zo? Hoe meer we wandelen met de Heer, hoe onuitspreekbaar we perplex staan over de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van de liefde van Christus. Het gaat overal waar we nodig hebben en het gaat zo ver als het moet en het gaat zo oneindig als het moet. Het is letterlijk grenzeloos, die liefde van Christus. God. En dat is Paulus zijn gebed, als hij dus in die tekst ook zegt van dat u ten volle zou gaan begrijpen. Volledig. Met alle gelovigen, wat die liefde van Christus is. En wat zegt hij daar nog aan het eind? Die alle verstand erboven gaat. Waarom, Paulus? We zeggen net dat je het kan doorgronden en aan alle kant de verstand erboven gaat. Ja. Het is te begrijpen, het is te doorleven, het is iets wat de Heer in ons wil doen. Maar we zullen daar nooit het summum van bereiken, want we hebben de eeuwigheid voor ons. Oneindig, om die liefde te zien en te ervaren en te beleven. Zie, de Bijbelse of de wereldse liefde kijkt naar aantrekkelijkheden aan de buitenkant. En liefde gaat alleen zo lang mee als die aantrekkelijkheden blijven. Christus zijn liefde is gebaseerd op zijn wezen en is dus eeuwig. Wereldse liefde stopt als het gekwetst of afgewezen wordt. Christus zijn liefde gaat door ondanks afwijzing en kwetsing. Wereldse liefde zoekt wat het kan krijgen. De liefde van Christus zoekt wat het kan geven. Wij hebben de kracht van Gods geest nodig in onze harten. Wij hebben de heerschappij van Christus en zijn inwoning, dat hij zich thuis voelt, nodig om die onmetelijke liefde ook steeds verder te gaan doorgronden en uitleven. En daarbij is Jezus Christus het ultieme voorbeeld. En ik denk als wij daarin, en ik spreek uit ervaring, laat ik het zo zeggen, hoe meer we daarin studeren, hoe meer we in verwondering raken. Is het niet? Hoe meer we Gods liefde gaan begrijpen en uitleven, hoe meer we in verwondering gaan staan. Dat u mij verlost heeft. Er is niks goeds in mij. En als ik nu nog kijk, dan zeg ik, er is nog zo weinig, nog zoveel verkeerds in mij. Ik wil niet zeggen dat er zo weinig goeds in mij is, want dan zou ik mijn Heer tekort doen. Maar er is nog zoveel ongerechtigheid. En dat u mij lief heeft, oh, leer mij die liefde doorgronden. Daar is Paulus nog niet mee aan het eind gekomen. Want hij maakt als het ware de topping, zet hij er nog bovenop. Hij begint als het ware de kers er bovenop te plaatsen. Zeg, oh, als jullie als heiligen met elkaar collectief de liefde van Christus gaan doorgronden en begrijpen, die uiteindelijk onbegrijpbaar is en ondoorgrondelijk en gaat ons verstand te boven, dan worden we uiteindelijk nog vervuld door God. Vers 19. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. En feitelijk is dit een opsomming. Hier maakt hij als het ware het compleet. Dit is de opsomming van zijn gebed. Dit is een samenvatting, dit is het summum, hier leidt alles heen, dat Gods volheid in ons komt wonen. Dit is niet Paradise Regained. Dit is niet het paradijs teruggekregen. Dit is niet de status van Adam en Eva in een nieuw jasje. Wat hij hier eigenlijk voor bidt is dat de volheid van God in ons woning maakt. We worden niet gelijk aan God, hè? Dat is niet wat hij hier bedoelt. Wij worden geen goden. Daar zijn andere teksten die er luid en duidelijk over spreken. Maar we worden dan alles wat God voor ons heeft. Dat Gods volheid in wat hij bepaald heeft voor ons als mensen, komt hij in ons bewerken. Hij geeft als het ware zichzelf. Dit is het uiteindelijke doel van God, dat hij ons tot zichzelf brengt, om vervolgens zichzelf in ons te leggen. Dat de volheid van God in ons komt, dat wij vervuld zijn van hem, dat wij vol zullen zijn van wie hij is. Want dat gaat mij alle verstand te boven. Als Jethro zo waar en waarachtig sprak over het millennium en dat het daar magnifiek zou zijn, dan is dit mijn verwondering. Wat de Heer van hier in ons geeft. En wat Paulus verbidt, dat de volheid van God, dat wij vervuld zijn tot heel de volheid. En dat zijn trouwens twee gelijke woorden, vervuld en volheid. Dat spreekt over een vervulling. Dat we vol mogen worden. Compleet zou je het ook kunnen noemen. Compleet worden van God. Je zou het ook anders kunnen zien. Niets meer van onszelf. Niets meer van onszelf. Wij zullen volledig leeg zijn. Dat is eigenlijk wat Paulus ook mee begon. Hè? Hiervoor buig ik mijn knieën. Dat betekent eigenlijk dat je zegt, Heer, ik ben leeg, ik heb niks. Als ik al een hand op kan steken als een bedelaar, dan is het u die in mij de kracht geeft om die hand op te steken. U bent niet mijn helper in de zin dat u helpt waar ik tekort schiet, u bent mijn alles. En dan zullen wij dus inderdaad aan het eind, want feitelijk is dit voor een groot gedeelte toekomstig. Maar dat wij dus inderdaad alles van onze oude natuur zal weg zijn, alles. We zijn volledig leeg, betekent dat wij niet meer onszelf zijn en allemaal gelijk zijn. Nee, maar dat God volledig woning maakt in ons, zodat niemand meer de ander moet leren om te vertellen wie de Heere is. Weten we dat nog? Ik zit in het Oude Verbond, Jeremia 34, als ik het juist heb. Ezechiël 36, het nieuwe verbond wat eraan gekondigd wordt. De oude natuur weg, opdat u vervuld zou zijn. En dit is een proces. Dit is een proces waar het hart steeds meer gedomineerd zal worden door God zelf. Uiteindelijk dat God het hart vervult, toegewijd aan God, volledig van hem, niets van onszelf, alles en alles van God. En je ziet als het ware dat Paulus een gebed heeft alleen maar voor het innerlijke van de mens. Hij begon met ontzag voor God. Hij boog zijn knieën en hij bidt dat elke gelovige die hij kent, de gemeenten waar hij, die hij gesticht heeft, vervuld of bekrachtigd mag worden met Gods geest, zodat Christus woning mag maken in het hart. En vanuit die woningmakende eenheid met Christus, dat wij die wortels diep schieten in de liefde van Christus en denken van, hoe kunnen wij, Heer, zoveel genade ontvangen en zoveel barmhartigheid, dan moeten wij inderdaad ook zien dat die liefde in actie gezet is en in actie gaat, opdat wij gaan doorgronden met elkaar de oneindige liefde van Christus, hoogte, breedte, lengte, om uiteindelijk vervuld te worden met de volheid van God. Weet je wat de slotzin van mijn preek is? God houdt zoveel van ons dat hij niet zal rusten voordat hij ons volledig vervuld heeft met zichzelf. Is dat niet de grootste verwondering waar we bij stil mogen staan? We worden niet alleen verlost van onszelf. De zonden gaan niet alleen uit ons. God komt in ons, in de volheid van zijn wezen. Kent u hem? Als u hem zo kent, als uw persoonlijke verlosser, dan is dit waar u naar mag uitzien. Dit mag u bemoedigen. Als u hem nog niet kent, als uw persoonlijke verlosser, als u nog niet voor hem gebogen heeft, doe het vandaag. Zijn armen staan meer dan wijd open om elke zondaar, hoe groot uw zonden ook zijn, uit te nodigen om tot hem te komen, want in hem wordt elke zondaar vergeven. Wend u van uw zonde af. Werp u op Christus alleen. En u zult dit ontvangen. Opdat de God in zijn volheid woning mag maken in ons. Wel, Vader, ik dank u. Dat deze barmhartigheden naar ons toegekomen zijn. Zoals Jethro zei, Heer, wij heidenen, wij zijn geen Joden. Wij konden geen aanspraak maken op die verbonden. Maar dat u door Christus naar ons toegekomen bent. De deuren van het eeuwig koninkrijk heeft opengezet. En eigenlijk de deuren van uzelf heeft opengezet. En dat u woning mag maken in ons. En elke turbulentie die wij hier meemaken, Heer. Elke strijd die wij meemaken. Hoe pijnlijk het ook is. Hoe ver het zich ook zelf in ons hart, als het ware, ontmoedigt. Het is allemaal om ons los te weken van al het aardse. En onze gedachten en ons hart te vullen met de kracht van Gods geest. Dat wij niks meer in onszelf hebben. Dat wij gebroken voor u komen. En zeggen, Heer, wij hebben alleen maar de kracht van uw geest nodig. Opdat u, Heer Jezus, woning mag maken in ons hart. En Heer, dat bid ik voor ons allemaal. Voor een ieder hier, maar ook voor mijzelf. Dat u, Heer Jezus, zich thuis mag voelen in onze harten. Dat u niet zomaar uw intrek genomen heeft als een bezoeker, misschien wel een permanente bezoeker, maar dat u zich thuis voelt. Dat wij geworteld en diepe wortels hier mogen slaan in die onbegrijpelijke liefde dat u kwam om zondaars te redden. Om daarin uw heerlijkheid te laten zien hoe goed u wel niet was en bent en tot in eeuwigheid zal zijn, omdat wij de volheid van u, Vader, in onszelf mogen krijgen. O Heer, dit gaat alle verstand te boven. Dit is mooier dan het millennium. Dit is de rijkdom in ons. Als u terugkomt, Heer Jezus. We staan perplex en versteld. Vader, dat u dit heeft voor al uw kinderen. Waar ze ook zijn ter wereld. Dit heeft u voor iedereen. En mogen wij ons daartoe aansporen, Heer. Mogen wij ons daartoe uitstrekken. Bewerk in ons dat verlangen. Geef ons die diepe passie, Heer. Voor de Heer Jezus Christus. Om in geloof te wandelen. Dat wij een intense kennis krijgen van wie Hij is. En de onmetelijke grootheid van zijn liefde voor zondaren. Zoals wij. Vader, geprezen zij uw naam tot in eeuwigheid. Amen.